Abraham Jacob de Lange moest vanwege zijn Joodse afkomst in de Tweede Wereldoorlog onderduiken. Hij wist in de veenkoloniën aan vervolging en deportatie naar concentratiekamp te ontkomen. Na de oorlog kende hij grote successen als de man die de Nederlandse jet-set schoeide. In deze podcast van Drenthe Toen volgen we de 14-jarige Abraham Ebi de Lange op zijn zoektocht naar steeds weer een nieuw veilig onderkomen. Radiomaker Lydia Tuinman is in Amsterdam met zoon Job de Lange en onderzoeker Jan-Willem van der Kolk.
Ik ben Abraham Jacob de Lange, maar mijn vrienden noemen me Ebi. Ik werd geboren op 15 april 1928 in Amsterdam. Mijn vader was Henry de Lange, geboren in Zwolle. Zijn vader, Abraham Isaac de Lange, begon met de verkoop van antiek en opende later zelfs een schoenenwinkel. Hij is ook in Zwolle geboren. Mijn vaders moeder was Betje Kuit. Waarschijnlijk om commerciële redenen verhuisde mijn vader naar Amsterdam. Mijn moeder heette Johanna Blok. Ze was een van de 6 kinderen. Haar vader was een bekende slager. En oorspronkelijk kwam het gezin uit Heerenveen in Friesland. Ze werkten allemaal in vlees, vee of huiden. Ik heb 1 broer genaamd Jack. Jacob Abraham. Dezelfde naam als ik, maar andersom. Toen ik 4 jaar oud was, kreeg ik polio. Gelukkig herstelde ik goed, maar ik miste de kleuterschool. Op mijn 6e ging ik naar de Frederiksschool. Op mijn 12e ging ik naar Stichting Middelbaar Handelsonderwijs. Het gezin woonde op de Utrechtse straat 127. We hadden kindermeisjes, omdat onze beide ouders soms op zakenreis waren. We hadden ook een kok. Mijn moeder had een goede smaak voor mode. Mijn ouders vormden samen een goed team als het om zaken ging. Ik was lid van een jongenscoutingclub, een schaatsclub en kreeg tapdansles. Onze familie woonde in het centrum van de stad, dus alle winkels waren in de buurt.
Waar gaan we heen?
We gaan nu naar het Rokin, hartje centrum. Dan stappen we daaruit en dan lopen we rustig richting het Koningsplein. Waar onze zaak, de zaak van de Lange, jarenlang gevestigd is geweest. En waar heel veel bekende mensen van Amsterdam en van Nederland daar hun inkopen gedaan hebben. In de schoenenzaak die echt een naam had in Amsterdam en daarbuiten.
Ja, dan liep je echt op wat de deur uit, hè, als je die schoenen van de Lange aan had.
Absoluut. Dat was gewoon dé naam voor goede schoenen in Amsterdam. En zelfs het Koninklijk Huis kocht daar zijn schoenen. Ik ben nog een keer mee geweest op Soestdijk om ze af te leveren. En, maar ook mensen als Adele Bloemendaal of andere bekenden. Toet Amsterdam van een beetje uit de cultuursector of anderen die er mooi uit wilden zien, die iets betekenden, die kwamen daar hun schoenen kopen. Ja.
Ja, duur. Ja. Rokin, uitstappen door linkerzijde, overstappen op trim 4, 14 en 24.
Hartje centrum.
Ja.
En de zon komt erdoor.
Ja, het is een geweldig weer voor een wandeling Amsterdam. Veel toeristen tegenwoordig. In mijn jeugd zag je die niet zoveel. Maar het is een mooie stad. En ja, er is veel belangstelling voor om hier rond te lopen. Ja, het heeft toch zijn oude karakter nog steeds behouden.
Er loopt nogal wat rond inderdaad. In alle mogelijke variaties. Van blank naar bruin. Van zwart naar blond. En de trams rijden af en aan. Wat is ons programma voor vandaag, Job?
Nou, we gaan eerst via het Rokin, daar zijn we nu, gaan we naar het Spui en dan naar het Koningsplein. Waar, wat ik straks al zei, de zaak van ons was bevestigd. Het hoofdkantoor eigenlijk zou je kunnen zeggen, de grootste zaak. En van daaruit gaan we naar de Utrechtse straat, waar de familie De Lange heeft gewoond en gewerkt voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. En waar ze op 12 juni afscheid van hebben moeten nemen om allemaal hun grote vlucht te beginnen richting onderduikadressen. En ja, in een poging om onder de grip van de Duitsers uit te blijven. En dan gaan we nog in de buurt van de Utrechtse straat nog even de school bekijken waar mijn vader zijn jeugd heeft doorgebracht. Voordat hij gedwongen werd om naar andere scholen te gaan waar alleen maar Joodse mensen werden toegelaten. En dan gaan we denk ik afsluiten bij het vrij recent gemaakte Holocaust namenmonument. Wat een heel indrukwekkende plek is om alle mensen die omgebracht zijn in de Tweede Wereldoorlog, niet alleen Joodse mensen, maar ook Zigeuners en andere minderheidsgroeperingen waar de Duitsers het op hadden voorzien. Die daar allemaal genoemd zijn en geëerd met een eigen baksteen.
Nou, we hebben wat te doen vandaag inderdaad. En wij zijn niet met z'n tweeën. Ik moet ook nog even erbij vertellen dat ons vergezeld Jan-Willem van der Kolk, degene die dit hele verhaal eigenlijk heeft aangezwengeld. Hè?
Nou, ik vind het ook heel erg mooi om nu hier te zijn in Amsterdam, om even terug te gaan naar de wortels van het verhaal eigenlijk. Want hier liggen de wortels van jou, Job, maar ja, Zeker ook die van je vader en van de familie. Ja. Dus ik maak die gang graag mee.
Je bent hier nog niet geweest, want je hebt al dat hele verhaal opgeschreven. Maar de winkelpui ben je nog niet bij geweest.
Nee, die wil ik graag zien. Ik ken Amsterdam natuurlijk ook. Heel af en toe kom ik hier ook wel. En ik heb me in het verleden ook wel wat georiënteerd in deze stad. Maar nu gaan we echt de diepte in. De wortels van de familie De Lange verder verkennen. En dat is natuurlijk best heel erg bijzonder. Omdat ik dat verhaal natuurlijk ook heb opgeschreven met veel plezier. Met ondersteuning van Job met name. En nu gaan we daadwerkelijk zien wat allemaal gebeurd is.
En van Job horen, hè? Want ik heb al gemerkt, je gooit er een dubbeltje in en je krijgt er voor honderden roebels uit of zo.
Nou, er is veel over te vertellen, over de stad en over mijn familiegeschiedenis die door Jan Willem helemaal in de picture is gebracht. Ook met natuurlijk met alle mensen uit de Stadskanalen en omgeving van de familie Brouwer die daar een ongelooflijk belangrijke rol in hebben gespeeld. En zonder hun hulp had ik hier niet gestaan. Dus daar ben ik ieder moment van mijn leven dankbaar voor. En dan werk ik ook heel graag mee om dit verhaal bekend te maken en in alle kleuren en geuren te vertellen.
Ja, levend te houden ook. Ja. Nou, we gaan op pad. We gaan het horen allemaal. Fijn. Met dit mooie weer. Oh, er komt echt een hele vlaag wietlucht in mijn neus. Zo ook Amsterdam.
Ja, het is multiculti in alle opzichten. We gaan rechtsaf naar het Spui. En dan kunnen we misschien ook nog even langs het De Geinhof. Dat is een stukje.
Utrechtse straat staan we nu. Ja. En daar was de schoenenwinkel van de ouders van jouw vader.
Ja.
We zijn nu op zoek naar welke panden waren het nou? Hè? Want je bent hier niet eerder bezig kijken op die manier.
Nee, mijn vader heeft me hier nooit naartoe meegenomen. Ik sta hier nu voor het eerst te kijken. Ik ken het verhaal, maar ik heb eigenlijk nooit precies naar het pand gezocht. En er is een mooi boek geschreven over de hele Utrechtse straat. En daar is ook dit hele schoenenverhaal van drie schoenenzaken naast elkaar voor de oorlog. Waar één uiteindelijk NSB sympathieën bleek te hebben. Dus dat zijn de zaken van zwartjes. En aan de andere kant onze Joodse familie die onder de oorlog natuurlijk verschrikkelijk geleden heeft. Dus dat verhaal is heel mooi opgetekend in het boek Het Graf van de Koopman van Paul Arnoldussen. Maar ik sta hier nu inderdaad voor het eerst en op nummer 127 hebben mijn grootouders en mijn vader en zijn broer dus gewoond. Vier verdiepingen. Beneden was de schoenenzaak. Op de eerste verdieping was hun huiskamer, heb ik gelezen en gehoord. Van mijn vader. En de tweede verdieping waren de slaapkamers. En boven was een zolderruimte die gebruikt werd voor onder andere een nanny. Een iemand die op de kinderen paste. En er was ook af en toe iemand die kookte. En er was ook een speelruimte waar ze met treinemplacementen aan de gang waren. Hij en zijn broer. Dus dat was ongeveer de verdeling van dit huis. Waar ze dus voor de oorlog, ik denk wel 15 jaar of zo gewoond hebben.
Ja, dus hier was die fameuze schoenenzaak. Maar wat we nu zien is designershotspot.com. Varkensslachterij Het Vergulde Varken. Dat is een hele oude, denk ik. Ik denk dat die er al was. En dan krijgen we zwartjes. En wat was nou het verhaal van de schoenenzaken van de Lange, zwartjes en nog één, allemaal naast elkaar?
Ja, kennelijk hebben ze met z'n drieën, ik weet niet hoe dat tot stand is gekomen, maar ervoor gekozen om naast elkaar dezelfde nering te gaan doen. In schoenen dus. Nou was dit wel een hotspot in Amsterdam, heb ik begrepen, in de eind 20e jaren, 30e jaren. Was veel goede nering, want mijn opa en mijn oma hadden eerst een zaak in de Ferdinand Bolstraat. Hier 10 minuten lopen vandaan. Maar ze hebben toen besloten om hier naartoe te verhuizen, omdat dit echt een goede plek was voor onder andere schoenen. En ja, de zaken gingen ook goed. Ondanks dat ze met z'n drieën naast elkaar zaten en elkaar dus waarschijnlijk toch wel wat beconcurreerden.
Ja, maar het is ook natuurlijk zo, als je schoenen gaat kopen, dan kan je even bij die, even bij die, even bij die. En dan versterkt dat elkaar misschien ook wel.
Ja, dat is zeker waar. En wij zaten toen al met de familie aan de bovenkant van de markt, zou je kunnen zeggen. Er werden inkopen gedaan in Italië. In mijn familie werd altijd ook al heel snel goede talen gesproken. Dus ze konden zich goed redden in het Italiaans. En er werden 2 keer per jaar werden reizen gemaakt naar Italië, ook na de oorlog, om daar inkopen te doen. Ook in Frankrijk. Bekende merken als Charles Jourdan en Pancaldi in Italië, in Florence en in andere plekken, Bologna. Dus ja, ik denk dat veel mensen hier wel voor schoenen in verschillende kwaliteitssoorten, maar zeker bij de Lange, dat was toch al vrij gauw een naam voor de wat luxere schoenen. Ik denk dat mensen voor schoenen heel gauw naar de Utrechtse straat gingen, dat klopt, ja.
Zeg maar, dan die zwartjes, want voor de oorlog was het dan concurrentie, maar tijdens de oorlog werd het wat anders. Dit rijtje winkels, wat er zo eigenlijk onschuldig uitziet, zo naast elkaar. Het waren concurrenten, maar op een gegeven moment werden het vijanden, hè, de buren.
Ja, dat was natuurlijk heel apart, ja. Dat naast elkaar dus een zaak bestond met heel duidelijke NSB-sympathieën, nazi-sympathieën. En aan de andere kant werd het leven voor de andere partij, voor onze familie, steeds moeilijker gemaakt. Er kwam ook op een gegeven moment een Duitse, door de Duitsers aangestelde beheerder in de zaak. Ik geloof na 1 jaar, ergens in 1941. Waardoor je niet meer over je eigen zaak en eigen middelen kon beschikken. Er kwam een sterke verwijdering uiteraard tussen de families.
Zeg, die kinderen speelden wel met elkaar, hè? Jouw vader speelde wel met de jongens van zwartjes, van de buren.
Ja, dat klopt. Het waren voor de oorlog, was er niets aan de hand. Er waren het gewoon concurrenten, maar ook vrienden. Op de kinderen speelden met elkaar inderdaad. Er was niks aan de hand. Tot de oorlog uitbrak en de nazi-doctrine hier ook in Nederland werd geplant. En een aantal mensen zich lieten verleiden om daarin in mee te gaan. En de Joden opeens als untermensje te beschouwen. En daar deed ook bepaalde leden van de familie Zwartjes deden daar aan mee.
De ouders van jouw vader, het hele gezin, waren niet echt heel diepgravend Joodse mensen. Hè? Ze wisten misschien niet eens heel erg bewust dat ze dat waren.
Ja, dat is inderdaad het rare en eigenlijk het wrange ervan. Ze waren Joods, maar beleefden dat niet heel actief. Waren absoluut geassimileerd. Waren niet van andere mensen te onderscheiden, hadden hun vrienden ook onder Joodse mensen en onder niet-Joodse mensen. Waren op zaterdag ook gewoon geopend. Nou, er werden wel binnenshuis bepaalde Joodse gebruiken werden in stand gehouden, maar dat ze waren gewoon volwaardig lid van de Amsterdamse en Nederlandse maatschappij.
De Joodse religie speelde niet echt een rol in ons huis, behalve dat we misschien geen niet-kosher voedsel aten. Joodse eten is niet nodig, maar trijf neem je niet. Mijn ouders waren opgegroeid in een niet-Joodse wijk met niet-Joodse namen, waardoor onze familie heel liberaal en open was over alles. De nazi's brachten echter alles in verband met onze Joodse identiteit. Mijn grootouders moedigden mijn ouders aan om ons voor te bereiden op bar mitzwa, en ons meer te leren over onze Joodse achtergrond.
Ja, er werd wel een beetje vastgehouden aan bepaalde koosjere spijswetten. Er werd niets koosje gegeten, maar er werd bijvoorbeeld geen varkensvlees gegeten en nog een paar andere dingen. Maar voor de rest waren ze in niets eigenlijk te onderscheiden van andere Amsterdammers.
En was dat ook iets wat bewust was? Van we willen niet opvallen, dus dat we passen ons aan. Of was het iets wat langzamerhand zo'n beetje gegroeid was? We zijn het wel, maar we praktiseren het niet.
Ja, ik denk dat laatste. We hadden natuurlijk wel een Joodse familie en Joodse vrienden, maar ook heel veel niet-Joodse vrienden en kennis en relaties. Dus het was eigenlijk voor ons helemaal niet, in onze familie helemaal niet zo'n thema. Tot de Duitsers kwamen en opeens je bewust werd van het feit dat je kennelijk tot een groep behoorde die uit de maatschappij gestoten moest worden. En dat was een verschrikkelijke constatering, maar waar we voor de oorlog als familie eigenlijk helemaal geen rekening mee hadden gehouden.
Ebi moet weg. Een podcast van Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman, Roy van Gol en technicus Martin Vuller. Deel 2 van de podcast Ebi moet weg kun je over een week beluisteren. In de radio-uitzending van Drenthe Toen, online of via de diverse podcast-apps.